We krijgen te horen van tante Ina dat er terug een reisbus gepland staat van Brussel naar Kaliningrad. En ons papa kan niet wachten om dan terug al zijn brol naar Kaliningrad op te sturen. Omdat we eigenlijk beseffen dat we op eender welk moment gedeporteerd kunnen worden. En dan gaan we natuurlijk niet zoveel grief kunnen meepakken. Dus hij begint allemaal fietsonderdelen, allemaal elektronica die je dan op straat vond. Begint hij alles in te pakken, vol enthousiasme. En hij is dus bang dat onze familie in Rusland dat allemaal gaat beginnen gebruiken. Hè. En om te voorkomen dat ze aan de spullen komen, tekent hij telkens zorgvuldig op elke zak een doodskop op. Zodat ze dat zeker niet aanraken en dat dat van hem is als we dan terug zijn. Als we al die jaren nadien naar Kaliningrad komen, zie ik al die zakken met doodskoppen opgestapeld op ons balkon, op hem staan te wachten.
Heimat. Op zoek naar een thuis. Benoît Dont, advocaat migratie en vluchtelingenrecht, geeft meer uitleg over de procedure voor asielaanvragen en begint met een antwoord te formuleren op de vraag:
waarom wordt iemand al dan niet erkend als vluchteling? Dat is direct een moeilijke vraag. Een vluchteling is eenieder die zich buiten zijn land van nationaliteit of, als hij staatloos bent, van gewoonlijk verblijf bevindt en die zich omwille van een gegronde vrees voor vervolging niet kan of wil beroepen op de bescherming van het land in kwestie. En die vrees voor vervolging moet gebaseerd zijn op wel voor politieke overtuiging, godsdienstige overtuiging, behoren tot een bepaald ras, zogezegd, tot een bepaalde nationale groep of een bepaalde sociale groep. Een bepaalde sociale groep is zo'n soort catch-all bepaling die dan is gebruikt om moet gaan om kenmerken die onveranderlijk zijn en je moet ook zo bekeken worden als groep door andere mensen in een land. Bijvoorbeeld, kunnen homo's zijn in Iran bijvoorbeeld, is dat perfect mogelijk.
Na zo'n half jaar in België kregen mijn ouders eindelijk een uitnodiging voor het eerste interview. Dat hield in dat ze eigenlijk in het commissariaat in Brussel moesten vertellen waarom dat ze gevlucht zijn. Nu, we zijn geholpen geweest door de smokkelaars om in België te geraken. En zij hebben ons verteld hoe de procedures in elkaar zitten in België en Europa, waar we asiel moeten aanvragen. Ze hebben ons ook allerlei fabeltjes verteld over het feit dat we binnen 3 jaar Belgische nationaliteit zouden krijgen en dat we hier vanaf dag 1 officieel gaan kunnen verblijven en gaan kunnen werken. Dus dat was een heel mooi verhaal dat we te kregen horen van die smokkelaars. Maar we kregen ook van die smokkelaars te horen dat ons verhaal heel duidelijk moet passen binnen een asielaanvraag als politieke vluchteling. Nu, dat zorgde voor heel veel stress voor mijn ouders. En ik weet dat mijn mama en ons papa dat ze toch wel anders mee omgingen. En ze moesten wel afspreken wat ze allemaal gaan vertellen, dat er ook geen afwijkingen zijn in hun verhaal. En ik werd er natuurlijk ook wel bij betrokken. Dus ik moest ook wel op de hoogte zijn van wat er allemaal verteld wordt, wat er allemaal niet verteld wordt. En ze wisten ook niet of dat ze eventueel aan ons ook vragen gingen stellen op school. Dus dat zorgde voor heel veel stress. En op een bepaald moment mochten we ook ons inbreng doen. En we dachten, ja, om het verhaal nog sappiger te maken, dachten we, ja, misschien moet ons ingebeeld hondje, misschien moet die wel dood. En we hadden inderdaad een hondje bij onze tante in Moskou. En dat was een heel leuk hondje. Met als naam Fantiek, die we heel graag hadden. En we dachten, ja, beeld u in dat het hondje vermoord werd. En dan was dat een soort van dreiging en dan werden we allemaal bang. En dan dachten we dat dat echt wel het moment is om te vluchten. Dat hondje was precies lijm in heel dat verhaal. En ik denk dat dat voor mijn ouders ook wel belangrijk was, dat wij dan ook wel op een of andere manier, op een speelse manier misschien ook wel bij betrokken waren, bij heel dat verhaal. Maar natuurlijk, ja, achteraf, als wij dan het hadden over asielprocedures met andere Russisch-taligen in Gent, dan bleek dat die smokkelaars wel gelijkaardige richtlijnen gaven aan al diegenen die daar gebruik van maakten. Op het commissariaat-generaal geloofden ze natuurlijk ons verhaal niet en werden we niet erkend als vluchteling.
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier moet voor eerst worden vastgesteld dat u geen element kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken. En dat het commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofden heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. Er moet worden besloten dat u door één uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor vervolging, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, heeft of een risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
Maar waarom dat je uiteindelijk erkend wordt als vluchteling? Je hebt dat platte juridische antwoord, als je voldoet aan die criteria. En je hebt een complexer antwoord, waarbij je ook kan gaan kijken naar hoeveel mensen met jouw nationaliteit en jouw profiel en achtergrond hebben in dat jaar asiel aangevraagd of niet. En wat is de perceptie daarvan? Vroeger bijvoorbeeld mensen uit El Salvador, die werden erkend zonder dat er een interview was. Gewoon, hup, asielaanvraag, werden erkend. De situatie is redelijk dramatisch in El Salvador, goed genoeg. Op een bepaald moment, als er veel mensen uit El Salvador, omdat ze niet meer konden doorreizen naar de VS, en plots zijn ze heel zuinig geworden bij wie dat er erkend zou worden als vluchteling en wie niet. En werden er complexe redeneringen ontwikkeld over of dat bendes die iemand vervolgen wel actoren van vervolging zijn of niet, of dat ze wel staatsmacht uitoefenen of niet. Want normaal gezien, om erkend te worden als vluchteling, moet je eigenlijk aantonen dat je een gegronde vrees, maar dus een reële vrees hebt, dat je in het geval van terugkeer naar je land van nationaliteit aan vervolging gaat onderworpen worden om 5 beperkte redenen. En als dat om andere redenen is dan die 5, maar je gaat wel aan vervolging onderworpen worden, dan kan je niet erkend worden als vluchteling, in principe.
Onze advocaat toen, zijn kantoor was in Brugse Poort en een van mijn vrienden nam ik een keer mee naar een afspraak om eens te zien wat de mogelijkheden zijn bij ons om in België te blijven. En ik was 12, maar ik denk dat hij niet goed wist wat dat juist mijn leeftijd was. Dus ik kwam daartoe met die vriend van mij en hij vroeg van, ja, als je hier wilt blijven, zijn er niet zoveel opties. Je kunt ofwel geadopteerd worden, ofwel kan je trouwen als je al 16 bent, met iemand die wel papieren heeft. En hij vroeg me van, ah ja, en hoe oud ben je? Ik ben maar 12. Hij zei, ja, oké, maar als je het 4 jaar kunt trekken hier, dan op je 16e kan je misschien wel trouwen. En dan dacht ik, oké, dus dit is effectief wel een optie. En we hoorden wel van anderen dat dat wel zo effectief gedaan werd. Dus dat als een zoon of een dochter 16 wordt, dat ze dan trouwen met iemand die wel papieren heeft en dan wel ervoor kan zorgen dat de rest van de familie dan ook papieren krijgt. Het Russisch-talig netwerk was groot geworden en dus we konden ook wel hier en daar wat ideeën verzamelen.
Dat speelt mee eigenlijk over hoeveel mensen had het en welke perceptie speelt er. Bijvoorbeeld de inschatting van het geweld in Oekraïne. Er zijn heel veel mensen op de vlucht in Oekraïne. Oké. Dus dat wordt zeker meegenomen als in, dit is een uitzonderlijke situatie. Maar de manier waarop dat bekeken wordt, als in, oei, dat is een nieuw conflict, en de perceptie dat daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat dat op een andere manier tijdelijk bekeken wordt dan dit is een conflict zoals het Afghaanse conflict dat al 40 jaar meegaat. Maar als er dan zo'n grote omwenteling is, Taliban komt aan de macht, heel eventjes is dat ook weer volledige paniek en een soort ja, omslag in hoe dat conflict wordt gezien en hoe ernstig dat bevonden wordt, omdat dat opnieuw nieuw is. Maar met Afghanistan is dat heel snel, na 3 maanden of zo, is dat alweer... Oké, dit is eigenlijk weer hoe dat altijd was en niet meer zo'n groot probleem. Dus dat hangt van al die factoren af. Maar dat blijft een ideologische inschatting en geen strikt juridische inschatting.
Dus dat was een van de pistes dat ik dacht, oké, als we hier gedeporteerd worden, ten eerste moeten we ervoor zorgen dat we niet samen thuis zijn. Ofwel moeten we zien wie wegloopt. Dus we hadden dan instructies gekregen van ons papa dat als de politie aan de deur komt aankloppen, dat we dan via achtertuin iemand van ons kan weglopen. Dan plan B was eventueel, als het zover komt dat onze ouders weg moeten, dat ik dan eventueel in pleeggezin kan belanden of geadopteerd worden of zo. En dan eventueel, als we trekken tot ik 16 ben, dat ik met een of andere jongen ga trouwen. Dus ik denk dat ik... En dat vond ik... Ik vond dat avontuurlijk. Ik vond dat volwassen. Ik vond dat spannend.
Sinds mijn studentenjob aan de zee vorige zomer heb ik precies andere levensprioriteiten gekregen. Vorig jaar had ik als doel om zoveel mogelijk jongens te versieren. Maar sinds mijn studentenjob wil ik nu 1 iemand. En het blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. In ieder geval, het is nog vroeg om een oude vrijster te noemen. Dus blijf ik maar feesten en van het leven genieten.
We werden dus niet erkend als vluchteling. En dat wil eigenlijk zeggen dat we hier op geen enkele manier verder officieel kunnen verblijven. Er waren wel natuurlijk nog andere mogelijkheden die we dan te horen kregen van ons prodeo-advocaat. En dat was in beroep gaan, hè, zodat we toch wel wat tijd kunnen rekken en in die tussentijd zien of er nog andere mogelijkheden zijn om te blijven. Want tegen dan waren we wel al 3 jaar in België, gingen we naar school en hadden we hier al ons leven opgebouwd. Dus in beroep gegaan, dat heeft nog voor gezorgd dat heel die procedure verlengd werd met nog een half jaar en nog een jaar. En effectief, in die tussentijd kwam er een regelgeving dat regularisatie mogelijk is van asielzoekers die niet erkend zijn geweest, maar wel met schoolgaande kinderen. En daar vielen we perfect onder. En geluk bij ongeluk en ook qua timing past het perfect. Dus we hebben direct die aanvraag gedaan tot regularisatie. En na nog enkele jaren... Gewacht hebben op de beslissing, kregen we uiteindelijk eind 2006 positieve beslissing en werden we geregulariseerd en mochten we in België blijven.
Regularisatie is een beslissing door de overheid waarbij dat er eigenlijk gebruik wordt gemaakt van, ja, dat heet de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris, waarbij dat mensen, zelf al komen ze niet in aanmerking voor een verblijfsrecht, als gunst toch een verblijfsrecht wordt toegekend. Een verblijfsmachtiging eigenlijk, want kan je de vraag stellen of dat wel echt een recht is dan. Want dat is heel specifiek afhankelijk van bepaalde voorwaarden ook dat dan verlengd wordt. De staatssecretaris kan dat in principe uit eigen beweging doen, wat dat zeer, zeer, zeer zelden gebeurt. En meestal is dat via verzoekschrift dat wordt ingediend om effectief geregulariseerd te kunnen worden. Er spelen daar heel veel verschillende elementen in mee. Hoe lang dat je een asielprocedure heeft geduurd... En of dat aan jou ligt ook dat die asielprocedure lang heeft geduurd of niet, of dat je snel zicht hebt geboden op wat dat er meespeelt. Maar ja, de duur van jouw asielprocedure hangt ook af van wat dat de werklast is van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Hangt ook af van wat dat de veiligheidssituatie is in je land van herkomst. Stel dat die recent veranderd is, dan wordt alles geschorst en dan gaat alles in de ijskast. En ja, dan duurt het sowieso gemakkelijk 1,5 jaar langer. En het ding is, regularisatieaanvraag, dat is de laatste optie die mensen hebben. Aangezien dat het de gunst is en geen recht, wil dat zeggen dat op dat moment duidelijk is geworden dat er geen enkel andere mogelijkheid is en geen enkel ander spoor. Vaak beginnen mensen daar ook pas over na te denken, een keer dat ze al een zekere mate van integratie hebben. Vanaf dat je kinderen hebt, gaat dat heel snel. Hè. In de zin, je kinderen gaan naar school en ja, heel snel wordt wordt dat een routine en wordt dat een eigen leven. En ja, je leeft in een stad, je maakt gebruik van bepaalde diensten, zeker door kinderen. Ik ben nog nooit zo geïntegreerd geweest in een plaats waar ik woon. Gewoon door het hebben van kinderen, omdat je moet gebruik maken van een bibliotheek. Je gaat naar die school, je legt die afstanden af. Je moet dagelijks naar de bakker, want die kinderen eten nog ongelooflijk veel brood. maar toch, dat is op een heel andere manier leven dan dat ik leefde voordat ik kinderen heb.
Het was herfst, oktober 2006. Ik zat ondertussen al op Atheneum Wispelberg. En ik denk dat we les Frans hadden. En na de les zag ik dat ik een voicemail kreeg. En ik beluisterde die voicemail. En in die voicemail zei onze advocaat dat wij geregulariseerd zijn. En dat het heel goed nieuws is. En dat we snel afspraak moeten maken met hem. Ik herinner mij dat ik door de gang liep en ik was alleen, want al de rest was al naar de speelplaats. En mijn geluk kende op dat moment geen grenzen. En tegelijkertijd besefte ik dat ik het eigenlijk op school met niemand kan delen, dat niemand dat zal kunnen snappen. Dat niemand kan beseffen hoe belangrijk dat die voicemail niet was voor ons. En ik belde dan wel direct ons mama, maar ons mama reageerde ook heel kort. Maar ik denk dat ze het gewoon niet doorgaat of wel ergens schrik had dat dat misschien fout was, dus ze kon het precies ook niet echt geloven totdat ze het effectief in handen had en het ook effectief besefte dat het zover is.
Ik versta wel Nederlands, ik spreek wel Nederlands, maar vertaal naar Russisch is echt moeilijk.
Het is moeilijk, om, ja.
Het is echt moeilijk.
Het is niet zelfs deel.
In het vierde leerjaar kreeg ik wel al snel complimenten van mensen, van ja, Vlamingen in de omgeving. Van, amai, je spreekt al zo goed Nederlands. Terwijl ik eigenlijk, als ik naar die opnames kijk, naar die videocassettes van toen en hoor hoe dat ik toen Nederlands sprak, dan was het toch wel ja, nog altijd gebrekkig Nederlands met nogal toch een Russisch accent, denk ik. En ik herinner mij heel goed, we waren dan bevriend met een Vlaams gezin. En hun opa, dat was iemand die al 80 was. En we mochten bij die opa gaan eten. En naast natuurlijk talrijke complimenten hoe perfect dat mijn Nederlands niet is, vroeg hij op een bepaald moment van, kan je ook lezen en schrijven? En ik dacht zo van, ja, ik ben toch al 11. Ik kan toch lezen en schrijven? Dat is me wel bijgebleven, dat ze het raar vonden dat ik kan schrijven en lezen.
Er verandert veel continu als je er dicht op zit. En als je dan een beetje afstand neemt en een beetje terugkijkt, dan zie je dat altijd min of meer hetzelfde is. Wat dat wel verandert is gewoon de bereidheid om bijvoorbeeld te regulariseren. En de manier waarop dat we daar naartoe kijken als mogelijkheid. Regularisatie is als term politiek volledig verbrand, terwijl dat nog altijd absoluut noodzakelijk is om al is maar uit cynische overwegingen een antwoord te bieden op de gebreken van migratie- en asielprocedures. En er is een periode geweest al sinds 2015 vooral, dat er een enorme verruwing is geweest en zeer giftig taalgebruik over mensen op de vlucht en waardigheid, het belang van hun leven. Er wordt nu veel gemakkelijker in twijfel getrokken, heb ik de indruk, of dat het legitieme motieven waren of niet, waarvoor dat ze uiteindelijk gevlucht zijn. En er wordt heel gemakkelijk een oordeel gevormd over of dat iets ja, legitiem is of niet, of dat dat aanvaardbaar is of niet, of dat mensen zijn niet meetellen of niet meetellen.
Mijn beslissing over verhuizen naar een ander land. Dus nu mag ik zeggen, mijn intuïtie heeft juist gezegd mij, dat moet ik doen. Waarom? Ik ben gelukkig hier. En ook met muziek bijvoorbeeld. Met muziek realiseren dat systeem van de Sovjet-Unie. Ik moet ook componeren muziek voor bepaalde feesten in Rusland. Ik nooit was vrij op mijn creatie. Dat is enorm slecht. Dat is verschrikkelijk. Ik was absoluut niet gelukkig. En nu heb ik gevonden een partner met mijn creatieve ideeën realiseren. Belgische poëtesse, schrijver, dichter. En zij schrijft poëzie en ik schrijf muziek.
De redenen waarom dat iemand is gevlucht op dat moment, dat is altijd speculatief. Als wij mensen herkennen als vluchteling, bijvoorbeeld, dan gaat dat ook omwille van het risico dat ze zouden lopen bij terugkeer. Dat is een toekomstgerichte vrees. Dat gaat eigenlijk niet om wat dat zal hebben meegemaakt. Ik vind dat heel eigenaardig. En ik snap niet dat mensen zo gemakkelijk zich in de plaats stellen en daar een oordeel over gaan vormen. Cliënten, als ze erover bevraagd worden, op een interview bijvoorbeeld op het commissariaat-generaal, dan zeggen ze heel vaak dat ze niet zouden gevlucht zijn als het niet nodig was. Wat dat tegelijkertijd een dooddoener is waar dan niemand iets aan heeft, maar ook wel altijd waar is. Zelf al hebben ze gelogen over hun verhaal, dan nog eens dat deel, dat ze niet gevlucht zouden zijn als het niet nodig was, waar.
In mijn geheugen bleef 3 jaar. Was moeilijk voor mij, psychologisch. En na 3 jaar... stap per stap, België wordt mijn huis. Mijn land en mijn huis.
Als ik het heb over mijn thuisland, dan is dat mijn appartementje waar ik mijn kamer deelde met mijn oma. Niet zozeer Kaliningrad, niet zozeer de wijk waar ik opgegroeid ben. Daar voel ik mij emotioneel niet aan verbonden. Maar ik voel me wel emotioneel verbonden aan de herinneringen aan mijn oma en aan mijn kamer eigenlijk, dat ik met haar had gedeeld. Dit is mijn thuisland. Dit is, denk ik, het enigste plek geweest in mijn leven waar ik me echt thuis voelde en goed voelde.
Heimat is een productie van Julie Wijnen samen met Alia en haar moeder, Olga Menchik, die ook de muziek in deze podcast schreef. Montage en sounddesign gebeurde door Evelien Dox. Met de steun van Stad Gent, Cultuur Gent, Sabam for Culture en LARF. In samenwerking met het Stam- en Erfgoedcel Gent. En enorm veel dank aan Benoît Dont.